Dat ik geen alcohol mocht drinken tijdens mijn zwangerschap, dat wist ik. Maar dat je kindje dan vast zou kunnen krijgen, het totaal alcoholsyndroom, dat had ik nog nooit gehoord. Kinderen met VAS zijn ongeneeslijk beschadigd. Velen belanden in de pleegzorg en kunnen waarschijnlijk nooit zonder hulp op eigen benen staan. In deze podcast vertellen 4 pleegouders, aan de hand van een door hen geschreven brief, hoe zij hun kind met VAS opvoeden in een wereld die nog redelijk onbekend is met dit syndroom.
Zou jij je hele brief willen voorlezen?
Ja, dat is niet zo'n lange brief, maar... Lieve Lina, als ik eerder had geweten dat je VAS had, dan had ik het allemaal anders gedaan.
Dan was ik heel anders met de dingen omgegaan die niet zo goed gingen.
Dan hadden we je heel anders behandeld. Niet als een kind zonder VAS.
Deze aflevering gaat over de diagnose. Ondanks het vaak opmerkelijke uiterlijk en gedrag van kinderen met VAS, gaat er nog een hele zoektocht aan de juiste diagnose vooraf. Hoe kan dat? En hoe is het om als kind te horen dat je hersens voor altijd beschadigd zijn? En hoe ga je daar als pleegouder dan weer mee op? Je hoort het in de eerste aflevering van Daar sta je dan met je diagnose.
Dus dat was schokkend. Gewoon dat die zagen we niet aankomen, terwijl je het eigenlijk weet. Maar,
ja, je wist, je gaat niet voor niks naar VAS-poli.
Nee, je wordt er emotioneel van. Ja.
Ja,
ja, ja. Ja, dat was echt schokkend.
Ja.
Ja. Ja, je wilt het niet. Je hoopt eigenlijk op een diagnose waar je wat aan kan doen. En hier kan je niks aan doen.
Je wil het niet. Maar je bent toch op zoek naar antwoorden. Stukje zekerheid. Dus wil je het weten en ook weer niet. Laten we bij het begin beginnen.
Ja, ze kwam bij ons uit het ziekenhuis. Ze is in eerste instantie wisten we alleen dat ze drugsverslaafd geboren is. Wisten we nog niet van het alcohol. En daardoor moest ze ook afkicken in het ziekenhuis. Ze moest ook beademd worden en zonder voeding. Het is best heel pittig voor haar geweest. En wij mochten ook niet bij haar. En dat was heel moeilijk. Want je wilt er natuurlijk gelijk voor haar zijn, maar dat mocht niet.
Weet je wat daar de reden van is geweest?
Omdat haar biologische ouders, die waren nog wel af en toe in de buurt. Nou, dat was allemaal best wel gevaarlijk. En dus is hier ook gebracht met politiebegeleiding. En dus het was allemaal best wel een gevaarlijke situatie, waardoor ze niet wilden dat wij in het ziekenhuis kwamen. Ja, toen lag er echt zo'n heel klein meisje. Werd binnengebracht en de maxicosi, die was gewoon eigenlijk veel te groot nog voor haar. En nou ja, toen werd ze in het wiegje gelegd. En nou ja, dat wist ik gelijk. Ik denk, het is gewoon net alsof je zelf moeder wordt op dat moment. Zo'n mooi meisje. En zo, ze was zo kwetsbaar. Dat zag je gewoon gelijk. Die vuistjes waren helemaal zo. Maar het was wel, ze vloog gelijk ons hart in. Onmiddellijk. Dus dat heeft 2 dagen geduurd. Toen was ze heel rustig en stil. En ze wou haast niet drinken. En ja, toen was het net alsof ze een soort van wakker werd. En toen begon het huilen. En dat heeft zij een dikke 9 maanden eigenlijk een non-stop gedaan. Alleen maar krijsen.
Arme Lina. 9 maanden non-stop huilen. Achteraf bekeken begrijpt Trace niet hoe ze die tijd doorgekomen is. Iets dat Demi, de moeder van Luca, maar al te goed herkent.
Hij huilde zoveel en was altijd was niet tevreden te stellen, zeg maar. En het was zoveel onduidelijk eigenlijk, waardoor het ook gewoon niet lukte. En dat het zoveel van mij vroeg. En ik elke nacht eruit, omdat hij weer huilend wakker werd. En overdag, de hele dag door, had hij elke manier van uiten was huilen. Hij had gewoon de afkikverschijnselen uiteindelijk. En pijn in zijn lijf, daar kwam het vandaan. En het huilen was gewoon een heel mechanisme geworden van communiceren. Ik verstond zijn taal niet, zeg maar. Ik kon het niet verhelpen, ik kon het niet verzachten.
Nee, want ondanks dat je dat probeerde...
Ja, het hielp iedere keer. Het enige wat... dat is eigenlijk ook gewoon... altijd terugkijkt als... Dan ging ik met hem zwemmen. En dan kreeg ik hem rustig en dan zat hij met zijn oren onder water en dan keek hij naar boven en dan was hij ontspannen en dan ging die verkrampte armen weg. En,
hoe oud was hij toen?
Ik denk een maand of 10. Dat het,
en dan was je met hem in het zwembad?
Of? Ja, en toen kwam ik eigenlijk achter dat dat hem ontspande. Hè. Dan zegt hij die oortjes onder water en dat hij dan een soort van hoort hij dan toch... Ja, ik had zo'n idee om misschien hè, dat hij het idee in de buik te zijn of zo ervaren. Ja. En daar werd hij heel rustig van. Dus ja, dat deed ik dat ook in, thuis in bad. En dan had ik weer manieren gevonden om hem dan toch weer te laten ontspannen. En ja, dat, ze hebben heel veel gezwommen. Het is ook een water wat je A, B en C heeft hij nu
inmiddels.
Ja, ook binnen 10 maanden gehaald. Ook, dus wat dat betreft misschien de grondbeginselen daar gelegd.
Nina en Luca kwamen als 2 kleine mini-babytjes in hun pleeggezin. Beiden zijn verslaafd geboren en moesten thuis nog afkicken. Ze lagen aan een hartmonitor of aan de beademing. En het eerste jaar bestond alleen maar uit intensieve zorg. Hoe was de beginperiode voor Mien, pleegdochter van Cora?
Toen Mien bij ons kwam was ze 7 jaar. Net een paar maanden 7. En ja, wij zeggen wel eens... Ze was een meisje met hele grote pupillen. Echt als een soort hertje wat in koplampen keek. Zo was zij toen ze bij ons kwam. En ze wilde heel graag heel lief gevonden worden. En ze was ook een echt dametje. Ze wilde graag mooie kleren aan. Dan was ze heel trots. En als ze schoenen had met die geluid maakte, nou, dan liep ze helemaal trots met haar hakjes, zoals ze dan zei. Het was echt een meisje. Maar het was ook een enorm beschadigd meisje. Haar zusje was ook bij ons komen wonen. En wij merkten ook, zij was een soort moeder. Ze was de moeder van haar zusje. En ja, ik denk dat zij 1,5 jaar bij ons woonde. En volgens de jeugdzorg was ze wel iemand die op speciaal onderwijs zat. Maar zou ze op termijn, als ze meer veiligheid had, zou ze wel naar gewoon onderwijs kunnen. Maar toen ze eenmaal 1,5 jaar bij ons woonde, nou, wij dachten echt, hier worden wij knettergek van. Hè, hoe moet je dit toch ooit vol gaan houden? En,
wat merkte je? Wat maakte je
knettergek? Heel ongeremd gedrag. Zo ongeremd. En het is natuurlijk heel lang geleden. Ze kan niet een concreet voorbeeld geven. Maar waar je andere kinderen kunt stoppen, was zij niet te stoppen. Hè? En je moest bij haar altijd heel hard zijn. Hè? Waar je andere kinderen met wat smeerolie dan tot ander gedrag kon krijgen. Moesten we haar gewoon redelijk hard aanpakken. En niet fysiek hard aanpakken, maar wel hele duidelijke woorden gebruiken. En ja, dat vonden we eigenlijk helemaal niet leuk om te doen, maar dat hielp wel. Het gaf haar wel heel veel duidelijkheid en zo konden we haar gedrag ook wel omturnen. En toen zei de pleegzorg van we gaan naar de kinderpsychiater van de pleegzorg. Nou, daar waren we geweest en nou, we hadden een hele lijst in moeten vullen. En die man zei, oh nou, overduidelijk, klassiek geval ADHD.
Mien krijgt medicatie tegen haar ongeremdheid. En ook als Cora allesbehalve overtuigd van de diagnose ADHD, moet ze toegeven dat Miens gedrag draaglijker is sinds de medicatie. Ook Luca krijgt een diagnose. Een hechtingsstoornis. En EMDR-therapie zorgt ervoor dat Luca niet meer hysterisch wordt als Demi uit het zicht is. Ze kan hem zelfs met een gerust hart uitzwaaien bij de opvang, zonder dat hij krijsend tegen het raam geplakt zit. Een hele geruststelling. Hoewel het nou niet betekent dat ze zich hoeft te vervelen.
Hij was ook helemaal nergens bang voor. Hij zocht echt gevaar op. En dat maakt het ook gewoon heel een grote uitdaging. Want ja, ik stond constant op scherp van wat kan hier gebeuren. En dingen zijn, als hij op straat was of ergens naar buiten, ja, die moest ik echt vasthouden. Want anders rende die gewoon de weg op bijvoorbeeld. Dan kon ik wel zeggen, hier blijven, maar die trok een sprint en die was weg. Wat ook een voorbeeld, dat mijn man thuis kwam en even een praatje hoe de dag was. En dan staan we eigenlijk naast elkaar, we kijken elkaar aan en eigenlijk onder mijn gezichtsveld komt hij aangelopen en steekt zo zijn knuffel onder de pan in het vuur, zeg maar. Dus je ruikt in één keer iets en je kijkt naar beneden en je ziet het kind alweer een knuffel in brand steken. En van zulke, ja, je kon jezelf daar gewoon niet op voorbereiden, zo'n...
Onvoorspelbaar eigenlijk.
Ja, ook. Zo onvoorspelbaar inderdaad. Want hij was eigenlijk gewoon... hoe zeg je dat? Hij zag gewoon geen oorzaak en gevolg.
Luca kent geen gevaar. Hij zoekt het zelfs op. En er zijn meer dingen die opvallen. Zo heeft hij altijd dunne ontlasting, is hij opvallend groot geschapen, is het glazuur van zijn tanden zo broos dat hij elke 3 maanden naar de tandarts moet, is hij erg vergeetachtig en zorgen de stand van zijn ogen en zijn dunne bovenlippen voor dat artsen zich afvragen of hij misschien het syndroom van Down heeft. En dan gebeurt er iets waardoor alle puzzelstukjes op zijn plaats lijken te vallen.
Uiteindelijk zag ik dus op het RTL Nieuws een afbeelding van meisje Mila, wat dan gevolgd werd door de VAS-project. Met hem, dus gewoon, het zou gewoon een tweeling kunnen zijn, zo precies hetzelfde gezicht. En ja, daar werd dus uitgelegd van ook al tijdens de zwangerschap, wat de gevolgen zijn en dat je daar dus blijvend letsel overhoudt van het voedselalcoholsyndroom. En ja, toen viel het kwartje.
Mien, pleegdochter van Cora, heeft geen fijne tijd op school. Ze wordt gepest. School neemt de pesterijen weinig serieus en als Mien op een dag thuis komt met zwaar gekneusde ribben, besluit Cora dat het genoeg is geweest. Het is tijd voor een nieuwe school.
Het was een heel klein schooltje. En zo fijn. En zij knapte daar zo op. En toen was ik een keer zelf. Hè, want ze ging altijd met een bus naar school. Toen was ik een keer zelf. En toen zei een ouder van... wie is een moeder ben je dan? Ja, ik ben Mien de moeder. En is dat je eigen kindje? Nee, dat is mijn pleegkind. En toen zei ze, oh zij, ja... Oh ja, dat vind je dat ook zo lastig, dat VAS. En ik zeg, joh, ik weet helemaal niet wat VAS is. Dus we zijn op een dag naar Zutphen gereden, naar de VAS-poli. En dat was maart 2016. En toen kregen ze dus de diagnose partieel VAS. En die diagnose die kreeg ze pas echt nadat ik een telefoongesprek met haar moeder moest voeren. Of zij eventueel gedronken zou kunnen hebben in de zwangerschap. En
hoe was dat?
Ja, dat was echt verschrikkelijk. Je moet echt met lood in je schoenen moet je dan zo'n moeder gaan bellen. Maar ik heb het wel gedaan. En ik heb aan haar moeder gevraagd van joh... Ik ben door een andere ouder daarop gewezen. Ik heb van tevoren gezegd, ik ga daar naartoe. Dus ik heb gezegd, ik ben op de VAS-poli geweest. En ja, dat zij echt wel een groot vermoeden heeft dat ze neurologische schade heeft als gevolg van alcohol. En of het zo kan zijn dat zij gedronken heeft in de zwangerschap. Ja, maar ik drink nooit en ik ben geen alcoholist. Zeg, nee, dat heb ik ook niet gezegd. Hè. En ik geloof ook echt niet dat een moeder... bewust gaat drinken als je weet dat je zwanger bent. En ik zeg, maar het gaat er ook niet om dat wij jou willen veroordelen of wat dan ook. Het gaat erom dat wij voor een diagnose gaan, als die zou krijgen, omdat zij dan de juiste hulp kan krijgen. Hè? En ik zeg, het gevolg is, als jij niet eerlijk bent, dat jouw kind waarschijnlijk nooit de juiste hulp gaat krijgen. Hè? En we vragen dit niet om jou te kunnen veroordelen. Hè? En ik zal er ook altijd alles aan doen richting de meiden om dat vanuit jou te relativeren. En toen zei ze, ja weet je, als er een vriendin kwam, ja dan dronken we wel eens. Nou weten we inmiddels ook dat je van 1 glas alcohol echt geen VAS krijgt. Ja. En dat er dan echt wel vaker, of in ieder geval in flink, 1 keer ja. flink gedronken ja. moet zijn. Toen konden we wel terug naar de VAS-poli en aangeven, nou weet je, dit is wat moeder aangeeft. Dus zeker geen vervente drinker, maar het kan heel goed zijn dat zij in de zwangerschap... toch wel gedronken heeft. Nou ja, daar sta je dan met je diagnose.
Dus dan kom je er na 5 jaar achter dat het vergeetachtige, grensloze gedrag van je kind niet toe te schrijven is aan ADHD of hechtingsproblematiek, maar hoogstwaarschijnlijk aan hersenschade. Hoe kan het dat Demi en Cora voor het eerst van Vas horen via een tv-programma en een ouder op het schoolplein? En hoe kan het dat er geen enkele arts is geweest die hen eerder in de richting van Vas heeft gewezen? Waren er dan misschien onvoldoende aanwijzingen?
Toen ben ik uiteindelijk bij de volgende afspraak bij de jeugdpsychiatrie gaan vragen van, goh, kan hij Vas hebben? En ik had papieren teruggevonden van zijn ziekenhuisopname waarin stond, hè, hij had echt heroïne, cocaïne was gevonden, methadon dan, cannabis, maar ook
in
ethanol.
In zijn lichaam.
In zijn bloed. In dus zijn er was bloed, een bloedtest, ja, na de geboorte gedaan en ja, dat was allemaal aangetroffen. En ja, ethanol, ja, ik bij ethanol begon bij mij toen geen lampje te branden, maar is natuurlijk gewoon alcohol. Dus daar was gewoon al vanaf dag 1 al duidelijk alcohol in zijn bloed gevonden. Dus ja, Vas had op dag 1 al kunnen worden gediagnosticeerd als er iemand wist wat het was.
Ah, wacht. Het is meer een kwestie van weten wat Vas is.
Toen ik belde, was mijn pleegzorgwerker er niet. En toen kreeg ik de orthopedagoog aan de lijn. En toen zei ik van, ja, we zijn naar een Vas-poli geweest. En ja, het blijkt dat Mien Vas heeft. En toen zei ze, nou, wat heb je daar nu aan om dat te weten? Het feit is, dat kind heeft gedragsproblemen. En die blijft ze gewoon houden. Vas of geen Vas.
Daar sta je dan, met je diagnose.
Ja, en wat
hoe
we
was
ook
het voor jou om het überhaupt te realiseren dat
ja, heel moeilijk.
En geen ADHD.
Ja, heel moeilijk. Want je denkt, ja, je gaat dan lezen, je gaat ook lezen over de aanpak. En je komt eigenlijk tot de conclusie dat je ruim 5 jaar een kind verkeerd hebt aangepakt. Dat wil niet zeggen dat je geen liefde hebt gegeven. Maar op het moment dat een kind 5 keer iets wel kan en de 6e keer niet, dan denk jij dat ze je voor de gek houden. Dat ze je uitproberen. En omdat je van de pleegzorg ook te horen krijgt, die kinderen gaan je testen. Die kinderen gaan je uitproberen. Heb je constant nog in je hoofd, ze proberen mij uit, ze testen mij. En toen die diagnose eenmaal kwam, dachten wij van, oh, weet je, we hebben zo vaak zijn we daarover bezig geweest en ze kan er gewoon niks aan doen.
Ja, ik weet nog dat ik daar vandaan kwam. En ik had eigenlijk, aan de ene kant was ik heel erg opgelucht en blij dat ik eindelijk wist van, nou, hè, dit is het en nu kunnen we verder. Aan de andere kant, toch je moederhart denkt van, oh, wat is dit kind toch veel leed aangedaan. Hè? Want het is natuurlijk, het is geen ziekte. Het is gewoon een blijvend letsel waar je je hele leven mee moet leren leven. En ja, je gaat dus gewoon ook heel je leven begeleiding nodig hebben. Dat op eigen benen staan, ja, dat is nog maar de vraag of dat ooit mogelijk is. En ja, dat gaf mij ook gewoon heel veel zorgen voor zijn toekomst. Hè. Ik bedoel, kan hij ooit een relatie onderhouden? En kan hij eventueel, als hij dat wil, een gezin hebben? En zijn die dingen allemaal voor hem ook weggelegd? Of is hem dat ontnomen dan? Mm-hmm. En, ja, die ga je echt een soort tweestrijd naar huis. Plus ik had ook echt een soort worsteling met mezelf. Van ook heel veel ja, dingen die me frustreerden. En dat ik al 100 keer iets uitgelegd had. En het gewoon niet bleef hangen. Dus ik was echt elke dag bezig van, nou, wat ik vandaag geleerd heb, ik hoop dat hij het morgen nog weet. Dus dat maakte ook dat ik op het moment ook wel zo hup zit te zuchten en steunen. En gefrustreerd gereageerd of misschien een keer geïrriteerd was. Waar ik me enorm schuldig van heb gevoeld daarna. Toen die diagnose er was, toen dacht ik, ja, ik had echt zo'n gevoel van alsof ik iemand die een dwarslesie had verweet dat hij niet kon lopen, zeg maar eigenlijk. Dat gevoel bijna. Daar moest ik echt wel door een stukje heen van voor mezelf om dat te accepteren, dat ik er ook eigenlijk zelf niks aan kon doen, want ik wist het gewoon niet.
Dan heb je als ouder zo je best gedaan. En dan voelt het alsnog alsof je gefaald hebt. Terwijl, ze konden er echt niks aan doen. Ze wisten het niet. Zelfs artsen wisten het niet. En toch? Hoe geef je dat schuldgevoel een plekje? Hoe kan je dat achter je laten?
En wij zaten in de auto en dan zei ze, soms kijk jij mij zo verdrietig aan. En toen zei ik tegen haar, ja, dat komt. Als ik jou dan zie, dan moet ik vaak, hè, dan ben je een hele mooie meid en je bent heel goed aan het ontwikkelen. En dan moet ik vaak terugdenken aan hoe het was toen wij nog niet wisten dat je vast had. En dat wij heel vaak jullie dan wel ergens voor op je kop gaven, wat heel normaal was bij andere kinderen, maar waar jullie eigenlijk niets aan konden doen. En dan voel ik me gewoon schuldig. En toen zei ze, nou mam, doe even normaal. Ze zei van, andere ouders hadden ons al lang weggedaan en jullie hebben altijd alles voor ons gedaan. Wat wij ook deden, jullie hebben ons nooit weggedaan, jullie hebben ons nooit aan de kant gezet. Dan mag je echt nooit meer zo denken, want ik hou heel veel van jou en ik weet dat je heel veel van mij houdt en je mag echt nooit meer je eigen schuldig voelen. Nou weet je, dat is zo helend voor jou als ouder, dat je ook op dat moment kun je het gewoon achter je laten. Kun je gewoon denken, oké, ik kon er niks aan doen.
Lieve Luca, als ik aan je denk, dan ben ik heel erg trots op jou. En weet ik dat jij je uiterste best doet. Als ik eerder had geweten dat je vast had, dan was ik heel anders met de dingen omgegaan die niet zo goed gingen. Dan had ik je niet overvraagd en had ik je niet zoveel vergeleken met wat leeftijdgenootjes konden en wat jou allemaal nog niet lukte. Ik heb spijt van de momenten dat ik nog niet geduldig was en sorry dat ik het toen ook nog niet wist.
Zijn er dingen waarvan je nu denkt, ja, dat was hè, had ik het eerder geweten? Of ik herken het wel heel erg? Of,
ja, achteraf, ja. Maar ik zag het ook niet. En ze heeft echt alle kenmerken in het gezichtje, heeft ze ook. Heb ik nooit gezien. Nee.
Wist je toen al van VAS voorheen?
Ja, ik had wel van VAS gehoord. Wist ik wel wat het was. Maar ik had het nooit gekoppeld. Nee, misschien ook omdat je het niet wilt of zo.
Ja.
Maar nee, dat niet. Nee.
Hoe ben je er toen mee omgegaan?
Nou, in eerste instantie niet. En gewoon negeren eigenlijk. En mijn hart roepen, maar ze blijft gewoon dezelfde. Wat natuurlijk ook zo is. Maar ja, uiteindelijk, ik kon er ook niet zo goed aan om allemaal informatie en zo. Dat vond ik allemaal veel te moeilijk. Omdat het best wel, ja, het toekomstperspectief is gewoon niet goed. En dat wil je niet horen. En je wil horen, voor haar is het anders. Ja, en je weet wel dat het niet zo is. Maar ja, ik kon dat gewoon allemaal nog niet zo goed aan. Nou, ja, ik heb me heel eenzaam gevoeld in die tijd. En ja, dat, weet je, het gaat dan over de jaren heen dat je dan zo langzamerhand het accepteert. En ja, en dat je dan ja, eigenlijk er gewoon mee dealt. En ja, het heeft wel de weg geopend naar hulp.
Waarom voelde je je eenzaam?
Omdat het zo'n onbegrepen diagnose is. Mensen weten niet wat het is. En ik vond het ook heel moeilijk om het te zeggen. Omdat je, het is heel hard, want het is gekomen omdat haar moeder heeft gedronken. En het is niet iets waar niemand iets aan kon doen, want hier kan wel wat aan gedaan worden. En dat vond ik heel, ik vond het hard om te zeggen. Ik vond het bijna gemeen. Als ik het zei, dan had ik een schuldgevoel richting haar moeder. Ja, en ik vond het naar Lina toe ook gewoon, hoe leg ik haar dit uit? Dus en nog wel, ik vind het heel moeilijk. Dus ik vind het echt een hele moeilijke diagnose. Het is ook niet makkelijk om, er zijn geen systemen wat werkt. Of dat je zegt, van, nou, als je dan dat doet, hè, wat je bijvoorbeeld bij autisme hebt, nou, je gebruikt geef me de 5, 9 van de 10 keer werkt, dat is fantastisch. Dat is met VAS heel vaak niet. Het is een hele ingewikkelde diagnose.
Als de diagnose voor ons volwassenen al ingewikkeld is, hoe moet dat dan voor die kinderen zijn? Hoe moet het zijn om te horen dat je VAS hebt en daardoor voor altijd anders bent?
Ze had tijdens die diagnose ook wel heel goed in haar hoofd van, oh ja, dan heb je een wat dunnere bovenlip, ik heb een wat dikkere bovenlip. Dus wat ze echt letterlijk deed, is dat je zag gewoon, was een soort met zo haar bovenlip wat groter probeerde te maken. He, omdat ze dan dacht van, nou, dan heb ik geen VAS, hè, als ik dan een beetje een grote bovenlip. Ja, ze was natuurlijk jong. Ze was toen, even denken, hoe oud was ze toen? Ja, toen was ze 12. 12 was ze toen. Dus ja, dan heb je toch al iets meer besef.
Ja.
Dus ze probeerde echt een soort met krampachtig die diagnose te voorkomen waar zij dat kon. Maar ja, ze kreeg hem wel.
Herkende ze zichzelf misschien in andere kenmerken?
Nee, daar wilde ze helemaal niet mee bezig zijn. Nee. Ze wilde het ook gewoon niet hebben.
Lina heeft was vrij jong natuurlijk nog toen jullie die diagnose uit gingen zoeken. Hè, toen jullie naar de VAS-poli gingen. Wat weet zij daarvan en wat hebben jullie haar meegegeven over haar diagnose?
Nou, in eerste instantie niet zoveel, omdat ze dat ook niet begrijpt. Nu eigenlijk sinds het laatste half jaar begint het besef een beetje te komen. Ook dat ze anders is. En dat ze bijvoorbeeld niet alleen op straat kan spelen. En niet met vriendjes of vriendinnetjes uit de buurt kan spelen. Heeft ze gewoon geen aansluiting bij. En op de zorgboerderij zijn natuurlijk ook heel veel kinderen waar wat mee aan de hand is. En dus de laatste paar keren zegt ze wel eens, ik heb VAS. Zegt ze dan. maar echt beseffen wat het is, doet ze niet.
En in hoeverre beseft hij zelf dat hij VAS heeft?
Hij kan het steeds beter aangeven. Ook als hij dus zo'n time-out nodig heeft. Dan zegt hij ook steeds vaker van, ik had weer last van mijn VAS. En ook met dingen qua geheugen. We hadden afgelopen zomer een kaartspelletje jokeren. En dat hadden we geleerd. En dat was een superleuk spel. Maar ja, toen hij eenmaal klaar was met het spel, kwam ik echt naar me toe. Zei hij, mam, ik ben zo bang dat ik morgen de spelregels niet meer weet. En dat soort dingen, ja, dat... En dan breekt je hart. Dan denk ik van, oh, jij bent zo bewust van waar je zwakheden zijn dan eigenlijk. Ja. Zo'n erg dat je daarmee rond moet lopen in je hoofd dan. Ja.
Maar moeten we nu wel of niet blij zijn dat de diagnose VAS uiteindelijk gesteld is?
Ja, al die tijd. Je kijkt, hè, als je geen diagnose hebt, komen er ook geen... op het moment dat je die diagnose hebt, dan val je toch onder de gehandicaptenzorg eigenlijk. Dus er komen de potjes vrij. Hè, dus voor speciaal onderwijs, voor therapieën. Eventueel gespecialiseerde naschoolse opvang. En ook voor als gezin om ontlast te worden. Dat je een keer naar een logeerweekend kon. Dus daarmee werden heel veel dingen anders ingericht. Ja. En werd het rondom hem veel beter geregeld. En ook voor ons werden we een stukje ontlast. En,
toen hij eenmaal die diagnose officieel kreeg.
Ja.
En waar Demi bij het horen van de diagnose na zorgen ook opluchting voelde, wilde Trace er helemaal niks van weten. Hoe denkt de pleegmoeder van Lina er nu over?
En nu kan je ook gewoon weer kijken van wat heeft ze nodig. Dus... dat is de beste stap geweest tot nu toe.
Welke stap precies?
Dat ze in de WLZ is gekomen.
Kun je nog even uitleggen wat dat is?
Nou, de jeugdwet, dat is eigenlijk het voorliggende. En dan krijg je vaak indicaties voor een bepaalde periode voor ondersteuning. En als een kind eigenlijk de rest van zijn leven zorg nodig heeft vooral de nabije begeleiding eigenlijk, voor de rest van het leven, dan kan je dus WLZ aanvragen. En dan krijg je dus een indicatie die gewoon blijft gelden. Dus je hoeft niet voortdurend...
Dat is die langdurige zorg,
wet langdurige zorg, ja. He, dus je bent gewoon verzekerd van ondersteuning. En dat heeft ontzettend veel rust gegeven. Voor zowel haar als voor ons. Dus daar zijn we echt ontzettend blij mee, dat we dat nu hebben.
Dan hoef je eigenlijk niet meer de hele tijd te verdedigen waarom ze extra zorg nodig heeft.
Ja, precies. Het was ook een soort erkenning van wat zij nodig heeft, dat mag er zijn. Hè? We hoeven dat niet voortdurend opnieuw aan te vragen en uit te leggen en bijna om te smeken van alsjeblieft mag ze een dag naar de zorgboerderij. En nu is dat er gewoon. Dus dat is niet meer een onzekere factor. Daar kunnen we gewoon op bouwen. Dat is er. Ja, en dat is eigenlijk wat we nodig hadden om staande te blijven. En toen dat nog heel erg onzeker was, merkten we ook dat je blijft bijna niet meer staan. Want de zorg voor haar is al best heel zwaar. En dan dat gedoe eromheen eigenlijk maakt het gewoon bijna niet meer houdbaar. We hebben echt heel vaak punt gestaan van ze kan hier zo niet meer blijven.
En wat is het gedoe eromheen?
Waar we heel veel last van hebben gehad is de gemeente. De jeugdwet, zeg maar. Want die is niet ingericht op kinderen met VAS. Die is ingericht op kinderen met een bepaalde diagnose die beter worden. He, dus ze zetten hulp in en de thuissituatie is beter. En de hulp kan of verminderen of gewoon helemaal niet meer. Maar een kind met VAS heeft gewoon altijd blijvend hulp nodig. En het wordt eerder meer dan minder. En daar is de jeugdwet niet op ingericht. Dus dat gaf heel veel problemen. Dat we gewoon geen indicaties kregen. Of hele korte indicaties. Altijd te weinig. Nou ja, dat was gewoon niet meer een houdbare situatie eigenlijk. Nou, toen het één keer geregeld was, toen waren we echt wel heel blij hoor.
Blij met de diagnose VAS? Nee, dat natuurlijk niet. Maar wel dat er met de diagnose antwoord is gekomen op veel vragen waar deze pleegouders jaren mee rondgelopen hebben. Vragen waar menig arts en psychiater het antwoord schuldig moesten blijven. En daar ben ik echt van geschrokken. Want dat deze kinderen zich langzamer ontwikkelden, zich anders gedroegen, typerende uiterlijke kenmerken hadden en ouders met een verslavingsverleden, dat was allemaal bekend. In de volgende aflevering hoor je hoe pleegouders omgaan met het gedrag van hun kind nu de diagnose vast bekend is. Wat doen zij als de taxirit naar school al te veel is, een woedebui dagelijkse kost, hun kind niet luistert, maar straffen niet werkt? Daar sta je dan, weet je diagnose, is onderdeel van het VAS-project. Ik ben Joanna Oaks, productie namens Het Witte Bos door Jessica van der Grint, Zoe de Bruin, Jente van den Berg en Allard de Witte. Bijzondere dank gaat uit naar de 4 pleegmoeders. Wil je meer informatie over deze podcast of het fetaal alcoholsyndroom? Neem dan contact op met info@vasproject.nl.